Ik heb eigenlijk twee vragen gekregen. De ene, hoe gaat het nu als je tot geloof komt en deze dingen hebt ontvangen? En hoe beleef je dat dan thuis? En hoe gaat het in een omgeving waar mensen eigenlijk niet op dit verhaal zitten te wachten? Hoe ga je daarmee om? Nu, dat is razend moeilijk. Dat is niet eenvoudig. Je kunt ook niet een simpel antwoord geven. Het besef dat je van het ene terrein op het andere terrein gekomen bent, dat moet echt blijven staan. Dat kun je niet wegpakken, moet je ook niet wegpakken. Het is namelijk zo dat je, en zo zegt de Bijbel dat, ik wil niet een soort verhandeling over de doop houden of zo, maar het is wel zo dat de Bijbel zegt dat je dan, als je dan de Heer Jezus leert kennen, dan moet je gedoopt worden. Dat is helder, dat staat gewoon, ja, Matthäus 28, predik, verkondig en doop. En dat gebeurde ook toen de gemeente ontstond op die Pinksterdag. 3000 mensen in één klap, maar ook alle gedoopt. Volstrekt helder. Maar dat betekent dat je op dat moment laat zien, ik ben met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. Dat is de belijdenis die in Romeinen 6 pas uit de doeken wordt gedaan, dus veel later. Dus ze deden het al, voordat ze eigenlijk schriftuurlijk een soort body hadden, een soort onderwijzing hadden. De brief van Paulus kwam immers veel later. Maar ze deden het met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, door de doop tot de dood. Dus even met hem ten onder gegaan, om nu in nieuwheid des levens op te staan. Je verlaat het ene terrein waar de duivel heerst en je gaat staan op het andere terrein waar de Heer Jezus heerst. Dat is eigenlijk de intentie van de doop. Je hebt altijd de Satan gediend. Ja, niet bewust in de zin van dat doe ik of dat zal ik even aan de buren vertellen dat ik de Satan dien. Maar het is wel zo. Je was op het terrein waar de duivel heer is. Heer en meester zelfs. En dat terrein waar hij heer en meester is, dat verlaat je door het geloof in de Heer Jezus. Daar zegt u, nu, hij is mijn heer. Dus die Satan is niet meer heer, maar de Heer Jezus is de heer. En dat druk je uit door de doop. Dat is eigenlijk de bedoeling van de doop. Dat maakt scheiding. Maar mensen die op dat terrein nog zijn, die snappen daar geen biet van. Die zeggen, ja, wat is dat voor gekkigheid? Nou, en als ze dan een doopdienst meemaken en ze zien je ook nog in een gek pak, soms in een wit kleed ten onder gaan. Nou, eigenlijk hadden we in een zwart kleed ten onder moeten gaan als het kon. En dan in een wit kleed weer boven komen als het kon. Ja, dan moet een keer daartoe schijnt een goed middel te zijn voor echt witte was en zo. Dus misschien lukt het nog een keer. Ja, is nog steeds te koop. Ik ga morgen vroeg voor hen die boodschappen doen. Ik let altijd op of daartoe nog in de schappen staan. Het is er nog. Flauw. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil zo graag dit duidelijk maken. Dat het ene terrein verlaten en het andere terrein betreden niet betekent dat die mensen die op dat andere terrein nog zijn, dat die ineens staan te applaudisseren. Toen ik mezelf liet dopen, waren mijn vader en moeder, die waren zo boos. En die waren notabene nog christelijk. Maar dan is alleen al de vorm van dopen al een breuk, hè? Als je dan op een andere manier laat dopen dan men gewend was. Nou goed, dat blijft zo. Dus die strijd die is er. En je kunt alleen maar het nieuwe leven in de Heer Jezus laten zien. En preken heeft geen zin. Dan moet het hart ook ontvankelijk zijn. En dat voel je. Dat weet je. Op een bepaald moment kan dat. Maar er zijn ook momenten dat niet meer overkomt. Dat het afketst. En dat het misschien wel tot vijandschap leidt. Die vijandschap is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dat is omdat je op twee verschillende terreinen bent. En die twee terreinen die horen niet bij elkaar. dat is ook het verschil tussen duisternis en licht, tussen hemel en verloren gaan. Ik durf niet al te scherp te zeggen verder, maar die dingen liggen daar. Dus het is niet zo makkelijk om daar even te zeggen, nou, hoe moet je dat dan doen? Dat ligt aan die mensen, of ze meegaand zijn, of ze welwillend zijn, of ze misschien wel een beetje sympathie hebben voor, maar als het er niet is, dan kun je alleen maar bidden, Heere, geef mij genade. De Heer Jezus kwam van het ene terrein op het andere terrein. Hij was in het huis van de Vader, daar kom ik straks weer op terug, want daar gaat de volgende vraag over. En ik kwam daar op het terrein waar alles vijandig was. Waar ze notabene ook hem weggestuurd hebben, niet wilden, kruisigden en hem geminacht hebben. Soms waren er mensen die open stonden voor, die kwamen tot geloof. Maar er waren ook mensen die fel tegenbleven. Nou, en hoe voel je je dan? En dat is de moeilijkheid. Ik kan je alleen maar aanraden om misschien een stukje te lezen uit Jesaja 42 en 49 en 50 en 53. Het gaat om vier profetieën over de knecht des Heren, over de knecht van Jahwe, die hoe hij zich gevoeld heeft, hoe hij zich in die situatie gevoeld heeft. Maar makkelijk is het niet. Ik hoop dat er gelovigen om je heen staan als dat jouw situatie is, en dat ze je helpen in gebed, maar ook bemoedigen. Niet om fel in te gaan tegen, want dat had jou ook niet geholpen. Toen je tot bekering kwam, is een andere snaar geraakt. Maar wel om te beseffen dat dit het oude leven is. En dat nieuwe leven is anders, compleet anders dan dat oude leven. En dat oude leven is de wereld. En daar zijn ze. Ik weet zelf wat dat is. Precies hoe het is. Tenminste, dat denk ik te mogen zeggen. En anderen hebben een ander iets meegemaakt, maar wel dezelfde dingen meegemaakt. Het is heel moeilijk. Maar om dan in die situatie te durven zeggen, het is moeilijk, ik hoop niet dat je me kwalijk neemt, maar mijn last is licht en mijn juk is zacht. Mijn zwager was tot geloof gekomen uit de wereld. Toen hij tot bekering kwam, getrouwd met schoonzusje, dus met zusje van Henny, is gelovig geworden. Maar hij heeft nooit echt die vrede en die rust gehad. Altijd een soort gevecht gevoerd met zichzelf. Ik kwam zover dat hij depressief werd en ook bij ons in huis geweest is een poosje en bij een andere familie en nog weer een andere familie. Uiteindelijk heeft hij zich toch zelf van het leven benomen. En dan komt het moment dat je gevraagd wordt om op die begrafenis dan een woord te zeggen. Je bent dan zo'n soort family pastor of zo. Ik weet niet hoe je dat noemen wil. Vergeet die term maar hoor. Maar ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik weet nog dat we samen op een bankje zaten op de begraafplaats in Eindhoven. Want daar zou dan de begrafenis plaatsvinden. En ik had geen idee. Dus over een kwartier, 20 minuten zou dan de dienst beginnen. Ik denk, Heere, wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik hier zeggen? Hoe? En toen op dat moment een hele duidelijke ontmoeting gehad met de Heer Jezus, met de Heilige Geest, gevoelsmatig. Nou, u zegt maar wat u daarvan vindt, maar het is wel heel concreet geweest voor mij. Je moet over Matthäus 11 gaan spreken. En Matthäus 11 heb ik vanavond geciteerd. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En ik heb geprobeerd te zeggen dat daar in Matthäus 11 twee keer sprake is van rust. De ene keer is, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Het komt, als je gelooft in de Jezus, krijg je rust. Een tweede, nu moet je mijn juk op je nemen. Dat gaat verder, die tekst gaat gewoon doorlopen. Mijn juk is zacht, mijn last is licht En je zult rust vinden voor je ziel. Dat is een tweede keer. Die rust voor zijn ziel heeft mijn zwager nooit gehad. En daar ga je onder kapot aan, daar ga je onder gebeuren. Is die nu verloren? Ja, dat zei een bepaalde iemand. En die zei, ja, mensen die zichzelf van het leven benemen, die gaan rechtstreeks naar de hel. Nou ja, u kent al die tekst, onzin. Hij heeft echt de Heer Jezus leren kennen. Dat eerste heeft hij gehad. Alleen steeds zijn eigen juk opgepakt. In plaats van het juk van de Heer Jezus. En als je in de moeilijke situaties van thuis of van werk of van, nou ja, in de wereld, steeds je eigen juk weer oppakt, dan ga je eronder door. Dat red je niet. Daar bezwijk je op een bepaald moment onder. En de ene heeft misschien makkelijker een iets ruimer geweten. Die kan nog een keer zo doen en is die weer een dag alles kwijt. Maar anderen die vreten dat op. En dat vreet je zelfs van binnen op bijna. Die rust, die tweede rust, heeft te maken met het juk van de Heer Jezus. En dat is de last die licht is. Dat zegt de Heer Jezus. Daar heb ik het over gehad. Die nieuwe natuur van jou kan het wel. De oude natuur van jou kan het niet. En die oude natuur is voorhanden. Die is er nog. Je kunt wel zeggen dat die er niet is omdat je nu een nieuwe schepping bent. Dat klopt. Maar die oude prut van je is er wel te liggen. Als iemand je op je tenen gaat staan, nou, dan moet je eens kijken wat je gaat zeggen. Misschien roep je niet halleluja. Een ander woord misschien. Ik hoop dat u me begrijpt. Die oude natuur is er nog. Die steekt de kop op. En ja, daar zit je mee. Dat is het gevecht. Maar probeer nu de Heer Jezus te zien. Probeer nu hem te laten zien. Niet continu te preken. En Jesaja zegt, zeg je tegen mensen die absoluut niet naar Jesaja willen luisteren. Nee, dat is toch zo. Laten we nou eerlijk zijn. Maar laat zien wie de Heer Jezus is. En dat is liefde, genade, barmhartigheid, nederigheid, goedheid, trouw. Die dingen. Dat zijn die dingen. Die overtuigen. Een oude zuster zei vroeger, toen ze haar man tot bekering zag komen, jaren gevochten. Mijn man is van leeuw veranderd nu in een lam. Het was echt een boeman. Altijd geweest voor haar. Hetzelfde verhaal. Zij gedoopt. Hij niet. En hij mag vechten. Maar het nieuwe leven, dat is de opgave. En dat is voor de een in zo'n situatie heel moeilijk. Ik kan makkelijk zeggen, daar heb ik het makkelijk mee, omdat beide de Heer Jezus kenden. Maar we hebben het wel, we zien het wel met anderen, bij kinderen nu. Nou ja, het gaat wel door. Je krijgt allemaal een eigen bordje vol. Maar probeer dat, het nieuwe leven te leven. Goed, dat is één vraag. Twee vraag is, wat was er nu, dat heb ik eigenlijk al een beetje geventileerd in mijn inleiding, toen er nog helemaal niets was. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat is onvoorstelbaar. Daar heb ik het mooi gezegd, hè? Maar dan weet u nog niks wat ik bedoel. Maar het is wel, u vroeg mij, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik zei, onvoorstelbaar. Ja, dat is een mooi antwoord. Ik heb het eigenlijk geschetst in mijn opmerking, mijn voorbeeld over mijn vriend. Over Wim, nou ja, zo heet hij ook echt. Maar de Bijbel zegt dat in de beginnen er geschapen werd. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo begint uw Bijbel ongeveer. Waar was God toen hij ging scheppen? Dat is vaker aan de orde geweest hier. Dat is niet de eerste keer dat ik dat mag noemen. Maar waar was God dan toen? Nou, dan moet u doorpluizen en doorpuzzelen. En dan komt u eruit dat het enige antwoord is in het vaderhuis. Daarom wordt het vaderhuis wel eens de ongeschapen hemel genoemd. En dat is terecht, want het vaderhuis is in die zin niet geschapen. Toen de Vader en de Zoon en de Geest daar woonden in het huis van de Vader, is op een bepaald moment de schepping gaan beginnen. Laat ons mensen maken. En toen begon het. Dat is van daaruit geschied. En de Heer Jezus zegt, die tekst moet je maar eens even met me opzoeken in Spreuken 8. Spreuken 8. Ik hoop dat u hem even opzoekt. Eigenlijk moet je dat helemaal behandelen. Dat kan niet. Maar vers 22, voor het verband. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. En dan gaat het over de wijsheid. Ze waren op zoek, Job was al op zoek naar wijsheid, kon het niet vinden. Salomo, de meest wijze koning die er ooit geweest is, die zegt, maar die wijsheid, dat was al aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Dan heb je nog wel een flinke tekst al. Toen was er al een wijsheid. En toen hij de hemel gereed maakte, dat is schepping, toen was ik daar. Dat slaat op die wijsheid. En toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte en hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verorderde, was ik bij hem, was ik wijsheid, bij hem, bij God, zijn lievelingskind. Wat blijkt nu? Die wijsheid die er al was, voordat de eerste stofdeeltjes er waren, dat blijkt een lievelingskind van de Vader te zijn. Hier, Oude Testament. Wijsheid van Salomo. En ik was te allen tijden spelend. Ik was dag en dag zijn bron van blijdschap. Sorry, dat vergat ik te lezen. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En wie mij vindt, zegt vers 35, die vindt het leven. Daar staat dat er een wijsheid was voordat er überhaupt iets was. Waar was dat dan toen er geen hemel was? Waar waren ze dan? In het huis van de Vader. Dat was er. Van eeuwigheid. U snapt er geen biet van. Ik ook niet. Maar Darwin en zijn vriendjes snappen daar ook geen biet van. Nul. Ik wil het maar even heel concreet zeggen. Dat is dus de evolutietheorie en alles wat daaruit voortvloeit. Die snappen het ook niet. Die zitten maar te... Ja, nou, dan plakken we er een paar miljard jaar aan vooraf. Weet je wel? Daar is van alles in gebeurd in die tijd. Nou, die gaan dan alle theorieën op je loslaten. En het wordt op elke school vandaag zo'n beetje als waarheid gedoseerd. Hier, probeert u dit nu. Waar was Yahweh toen er nog niks was? Antwoord: in het huis van de Vader. En toen was daar een zoon, een lievelingskind bij een vader. En toen was daar de eeuwige geest, want zo wordt hij genoemd. En that's it. En over die drie had ik die daar woonden. Weet je wat, toen ik Wim probeerde te vertellen dat daar toen ze met z'n drietjes waren nog, zei, we willen Wim. En ik heb u erin betrokken, in mijn verhaal, gewoon als voorbeeld, om te zeggen dat u daar, en dat is echt zo, dat u daar uw tehuis hebt. Uw eeuwig tehuis. Bij de Vader. Het huis van de Vader. Met die vele woningen waar de Heer Jezus plaats bereid heeft voor jou. En als je eraan komt, staat er een mooi bordje, staat je naam op. daar mag je zitten. Ik kwam laatst op een receptie, stond binnen een uur iemand. Kijk, nou, oh ja, dato, Henny, tafeltje nummer 6. Nou ja, gereserveerd. Ik vond er niks aan. Want dan zit je dus bij hetzelfde. Had zij een soort kringetje om je heen gevoegd. Nou, dan moet je je daar maar mee behelpen. Of niet. Misschien past het je. Nou ja, je weet hoe het gaat. Maar daar, in de hemel, kom je aan en daar staat dat bordje. De nieuwe naam. Weet je dan ook al. Waarschijnlijk heet ik dan Arjan of zo. Dat zou wel in die tijd. Nee, maar ik wilde gewoon zeggen. Jouw naam is daar bekend. Toen al. Voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. Daar waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest waren. Daar is onze. En u staat in uw zegeningen ver boven Israël. Want die zijn uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. En die zullen hier op aarde een plekje hebben. Vierkante kilometers. Mooi stuk, groot stuk. Hebben ze nog nooit gehad, krijgen ze nog. Jeruzalem hoofdstad, blijft doorgaan. Maar u hoort daar niet. U bent ginds in het huis van de Vader. En dat besef heb ik er vanavond een beetje willen bereiken door te zeggen, wat is nu het getuigenis van God over de Heer Jezus? Dat is dit. Dit is wat de Heer Jezus jou te bieden heeft. En wat God de Vader aan ons wil bekendmaken. Maar het begint met de gedachte, toen hij de eerste stofdeeltjes maakte, toen waren ze daar en daar hoorden we. Dat is ons tehuis, ons eeuwig huis. Naar het vaderhuis zingt een lied, daar in de heiligen midden, daar zie ik het lam en daar zal ik hem aanbidden. Dat zal gebeuren. Geweldig. Dank u wel, Vader, voor uw heilsplan, voor uw gedachten van grote omvang voor ons. Niet alleen gedachten van vrede, vrede met God. Dat is al een wonder, dat onze schuld weg is, dat er niet meer over mijn verkeerde dingen wordt gepraat. Of dat dat geen barrière meer is. Die schuld is weg. Maar dan is het nog, dan zijn we kiet. Maar nu wilt u ons en mij bovendien een plaats aan uw tafel geven in het huis van de Vader. Alsof ik bij u hoor. En de Bijbel zegt notabene dat we dan deelgenoten van de goddelijke natuur geworden zijn. Alsof we daar horen. Ja, dat is ook zo. We horen daar. En nu willen we bidden dat we enige mate gaan beseffen wie we zijn, wat er nog komt. En hoe dat ook vandaag vertolking krijgt. Ook naar onze praktische situatie van nu. We willen u danken voor vanavond, voor deze avond, voor uw woord, voor uw Heilige Geest, voor wat u te zeggen hebt en wat u verder nog wilt zeggen. Zoveel. We prijzen uw grote en heerlijke naam en danken u voor het geweldige werk van uw Zoon. Amen. Amen.